En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 72 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 72, de versen 1, 4 en 5. Correctie, de versen 1, 4 en 5.
Thank you.
tekstlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woorden, wel in de brief van Paulus aan de Efezen en daarvan het derde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Efeze 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus, voor u die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bediening, van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn der beloften in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onaspeurlijke rijkdom van Christus. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Christus Jezus. Opdat nu de gemeente door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, met welk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij dus Heren aangezicht in het gebed. Heren, vanmorgen nagedacht over die ontzaglijke tekstwoorden die verzegeld zijn in uw woord. Dat het zal zijn als in de dagen van Noach, in de dagen waarin wij leven. Noach met zijn 8 zielen en van heel het mensdom verlost. Heel het mensdom, het toenmalige mensdom, miljoenen mensen verworpen, zeer godsdienstig zijnde, verworpen omdat zij niet de ark ingingen en Noach met zijn 8 zielen behouden in en door de ark. Heren, het is ook in onze dagen dat hele volken verloren gaan. dat is naar uw soeverein welbehagen. Want gij brengt een kwaad over alle vlees, zegt gij tegen het barig. Maar ik zal uw ziel tot een buit uitdragen, in alle plaatsen waarin gij trekken zult. Als die eenzijdige soevereiniteit des Heren, die aanbiddelijke soevereiniteit die voortkomt uit uw eeuwige raad, en die gij in de tijd openbaart door de prediking van uw woord. Het mocht ook in onze, niet alleen in onze oren klinken, maar in ons hart wat gij en wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dat we het zouden verstaan, Heren, dat we niet zouden luisteren naar een kwalitatieve preek, maar naar het kwalitatieve woord van God. Dat wat gij ons te zeggen heeft, geschied door de prediking. Heren, gij mocht ons daarin onderwijzen. In al de heilgeheimen, terwijl het Paulus de verborgenheden noemt, die tevoren niet verkondigd zijn geworden. Want het leek alleen voor uw volk Israël bestemd. En dan nog onder een deksel verkondigd in de uitbeelding van de ceremoniële wetgeving en de offeranden die daarmee plaatsvonden en door u geboden zijn. Maar ten volle is geopenbaard in de volheid des tijds, in de komst van uw lieve Zoon in het vlees, gepaardgaande met de prediking van Johannes de Doper, de aankondiging ervan, het vervolg ervan in alle wijsheid en kennis door de prediking van de apostel. O, gij mocht het ons allen deze avond openbaren, maar ook verzegelen door dat inwendig getuigenis van de Heilige Geest, waardoor onze inwendige mens versterkt wordt. Heren, wij kunnen van de letter niet leven, want de letter doodt. Maar uw woord is levend en krachtig. Scherper als een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door de verdeling en der ziel en der samenvoegsel en des mergs. En het is een oordelen der gedachten, overleggingen des hart. Heren, wij zijn voor u een open boek. Maar van nature kennen we u niet. En de verborgenheid van het evangelie van Christus kennen we ook niet. Het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Maar wij die geloven is het de kracht Gods tot zaligheid. O, mocht daarin uw gemeente nog toenemen, uitwassen tot een schare die niemand tellen kan. En dat was ook met het achttal van Mozes. Het achttal van Noach. Het was de schade die niemand tellen kon. Want de mens kan nog geen eens tot acht tellen. Heren, dat we het eens mogen verstaan, dat al onze rekenkunde bij u niet in tel is. Want één dag is bij u als 1000 jaar en één persoon als de massa. Als een schade die gij hebt uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Zegen uw woord aan ons hart, aan de kleine en de grote. Mocht dat evangelie van Christus ons leven beheersen, regeren. En dat wij daardoor onderhouden werden. Want gij hebt het aan uw apostelen dikwijls verkondigd. Herhaald wat uw weg was, waartoe gij gekomen zijt en waartoe zij geroepen waren. Het moet ons een en andermaal, vele malen aangezegd worden. Door de verzegeling des geestes. Want daaruit is de kracht. En zegen ook die meeluisteren tot waarachtige bekering. Dat ze niet zouden blijven slapen, maar hun aangezegd worden. Ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden. Want Christus zal over u lichten, hij is opgestaan. Hij was dood, maar zie, hij leeft. En hij heeft de sleutels der hel en des doods. Ontferm u over uw volk en kinderen, dat in onze dagen buiten de lege plaats verkeert. Mocht gij hun ontfermen, omdat zij uw smaadheid lijden en het kruis vrolijk mogen dragen. Gedenk de heidenen die nog toegebracht moeten worden. Dus de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En zal immers geheel Israël zalig worden. die hij in Abraham, ja in Christus, heeft verkoren. Abraham heeft beloofd, de vader alle gelovigen, van Jood en Heide, beide in Christus verzoend. Verheerlijk aan uw naam en kracht om Jezus willen. Amen. Nou gemeente, de Paulus begint dit hoofdstuk met om deze oorzaak. Wat was deze oorzaak? Er is overal een oorzaak van. En Paulus zegt, om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus. Daar heb je nou het volk van God. Die zijn wel vrijgemaakt door Christus, maar tegelijk gevangenen van Christus. En die oorzaak kunt u vinden in vers 14 onder andere, vers 14 van het vorige hoofdstuk. Want hij is onze vrede die deze beide, Jood en Heiden, eengemaakt heeft en de middelmuur des afscheids als gebroken hebbende. Dat was de oorzaak dat Paulus voor u die heidenen zijt, Efeziërs, die waren door de prediking van Paulus of onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen. U die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. En dat was de bedeling, zoals de evangelie openbaren, de volheid des tijds, het werd alles aan die heidenen vanaf het begin verkondigd. Dat hij mij door openbaring bekend gemaakt, deze verborgenheid, ja, dat is al een preek apart, want het evangelie van Christus is een verborgenheid, kinderen. Daar kom je zomaar 1, 2, 3 niet achter. Daar kun je niet achterkomen door een cursus te volgen. Daar kun je niet achterkomen door de Bijbel te lezen. Dat zijn wel de middelen, de prediking. Dat zijn de middelen door God gegeven. En als je van de middelen geen gebruik maakt, moet je niet denken dat je achter deze verborgenheid komt waar de apostel Paulus van spreekt. Maar dat geschiet door de openbaring. Hij zegt, ik heb het niet van mensen geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Het evangelie is de openbaring Gods in Christus. In en door Christus. In en door de geest van Christus. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus wordt de mens geopenbaard. Het is in de tijd, in de eeuwigheid besloten. En dat kunt u ook in dit hoofdstuk lezen. Het is in de eeuwigheid besloten en er is een tijd geweest dat deze verborgenheid aan het mensdom niet is geopenbaard. Nee, het leek alleen voor de Joden. De zaligheid is uit de Joden, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Toen die Samaritaan zijn vrouw onderwees aan de Jacobusbron. Hij zegt, God is een geest en die hem aanroepen, moet hem aanroepen in waarheid. En de zaligheid is uit de Joden. Maar die Samaritanen hadden ook zo'n halve godsdienst. Maar zij worden door Christus onderwezen in de ware godsdienst. Het leek alleen voor de Joden zijn weggelegd. Maar hij kon geen vele krachten doen, want hij is tot het zijne gekomen. En het zijne heb hem niet aangenomen, maar verworpen. En hij ging naar de delen van Tyrus en Sidon. Daar liep ook nog een kind van God met een grote last op de raad. Dat was de Canaanese vrouw. En hij moest door Samaria gaan. Om die Samaritaanse hoer tot een reine maagd in Christus te maken. Te wederbaren. Dat is ook gebeurd. En op haar getuigenis kwam heel Sichar tot bekering. De Filistijn, de Tyriër, de Moor. We zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Kun je het niet verstaan, mensen? Dat geheim om welke oorzaak Paulus tot die heidenen, tot die Efezus gekomen was, want hij is onze vrede die deze beide, Jood en Heiden, eengemaakt heeft, de middelmuur des afscheidsels gebroken, hè? Want het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Toen Christus uitriep, het is volbracht, tetelestai, het is volbracht. Toen was ook de zaligheid voor de heidenen geopenbaard. Hè? Want er stond een Romeinse hoofdman bij het kruis van Golgotha, uitroepende, waarlijk, deze mens is de Zoon van God. En geliefde, als het ons is geopenbaard naar de mate des geloofs, hè, want ik heb u ook op grond wat Paulus verder in die Efezebrief zegt, geleerd dat de volheid van de wedergeboorte, dat wordt natuurlijk in onze dagen allerwegen ontkend, hè, er wordt de wedergeboorte geleerd als het begin van het geestelijk leven. Nou, dat is toch de wedergeboorte. Maar er is een doorgaande wedergeboorte en die eindigt in de hemel, waarvan Paulus spreekt, ik jaag daarna naar die volmaakte trap van de wedergeboorte, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben in die wedergeboorte in engere zin. Dus die wedergeboorte gaat door, geliefde, en die wordt ook de heidenen verkondigd, hè, de volheid naar de maten in Christus. Die hij door mij, door openbaring, Paulus is er niet achter gekomen door een theologische studie. Want je kunt nou een theologische studie volgen en dan kun je ook de mensen wijsmaken, allerlei godslasteringen, dat ook de engelen genade nodig hebben. Ja, dat wordt in onze dagen openlijk geleerd. Het gaat hier ook over de engelen. Maar de engelen hebben geen genade nodig. Want dan zou dat betekenen dat de engelen, dat er zonde in de hemel is. En dat de engelen verzoend moeten worden. Zo is het niet. Die engelen staan voor God zoals Adam en Eva voor God stonden in de staat der rechtheid. Zij dat onthouden. Daarom zijn ze ook begeerig om in te zien dat voor die verborgenheid van het evangelie van Christus, die verzoening, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is de reformatie. Daar weten de engelen niks van. De engelen weten niet van een rechtvaardigmaking. Nee, hoeft ook niet. Want die hebben niet gezondigd. En de engelen die gezondigd hebben, daarvan zegt Christus, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Die zijn eruit geworpen. De engelen die gezondigd hebben. Maar de duizenden engelen rondom zijn troon, hè, die... Ja, toen Jezaja daar een blik van kreeg, toen riep hij het uit. Wee mij, want ik verga terwijl ik een man ben van onreine lippen. En woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Want ik heb de Heere der in scharen gezien. Ik heb de Heere der in scharen gezien. Dat gezicht, dat werd Jezaja geopenbaard. Hij wist het tevoren niet. Hij wist er niks van. Maar het was hem geopenbaard. En toen wist hij het. Naar de mate des geloofs aan deze zijde van het graf. Want Gods volk leeft aan deze zijde van het graf, ik heb het wel meer gezegd, in de baarmoeder des geloofs. De volheid van de wedergeboorte is in de hemel. Waar God is alles en in al. En dit is ook een bijzonder hoofdstuk, geliefde, want we hebben u vanmorgen gepredikt. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En wat was het in de dagen van Noach? Nou, het was een algehele godsdienst. Het was een algemene godsdienst. Ja, algemene godsdienst. Zoals in onze dagen, alles is algemeen. Of je nou HAK, christelijk gereformeerd of PKN bent, dat maakt niks meer uit. Want van de een mag je voetballen en van de ander mag je schaatsen. Want dat is het verschil, er is geen verschil. En als alles bij elkaar gaat, dan heb je nog een valse oekumen. Maar Paulus spreekt hier van de toekomst van de roeping der heidenen in de eerste plaats. Dat is het thema van dit hoofdstuk, de roeping der heidenen. De Filistijn, de Tyriër, de Moor zal binnen de Godstad gevonden worden. De Heere zal ze toebrengen uit alle volken. En al moet je dan een goddeloze heiden voor God inleven. Luister, luister kinderen. Het is volbracht en het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. Er is zaligheid voor verdoemden. Evangelie voor goddelozen. Eeuwige gerechtigheid voor criminelen. Heb je het ooit gehoord? Voor dat is de leer van Christus. Toen God in mijn leven kwam, kwam hij met deze woorden. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Hij is niet gekomen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Nou, daar getuigt Paulus van. Hij zegt, ik de minste van alle apostelen. Dat was geen hoogmoedige nederigheid. Nee, nee. Hij was tot nul en niks gemaakt. Toen hij daar op zijn hoogmoedige paard, hoogmoedig, naar Damascus reed om Gods volk te vervolgen, te verraden, aan te brengen. En de Heere hoefde maar te knipperen met zijn ogen en Paulus hapte in het zand. Dat moet met ons allemaal gebeuren. En als het gebeurd is, dan weten we het. Ik de minste van alle apostelen. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, zegt Paulus. Niet ik, maar de genade die met mij is. Dat is het evangelie van Christus. En daar getuigt, daar geeft Paulus getuigenis van, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Deze verborgenheid, welke verborgenheid Paulus? Namelijk het evangelie van Christus voor verloren zondaren. In het kader van de roeping der heidenen. Want Paulus was geroepen om apostel te zijn voor de heidenen. Petrus was geroepen tot de besnijdenis. Tot de joden die in de besnijdenis waren. Maar Paulus geroepen tot de heidenen. Het heb God belief zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik de heidenen het evangelie zou verkondigen. Want zonder die openbaring, die zaligmakende openbaring van Christus. Zonder die vergeving der zonden. Ja, dan kun je Gods woord wel openslaan. Kun je het wel voorlezen. Maar dan kun je toch niet preken bij God vandaan. Nee. Nee. Ja, Biliam hebt dat een ogenblik door de geest des Heren. Ja, dat is nog mogelijk. En onder de prediking van Judas zijn er misschien ook wel mensen tot bekering gekomen. Want dat woord, dat is niet gebonden. Maar je kan toch niet die verborgenheden van het evangelie verklaren als je er zelf geen kennis aan hebt. Dus het moet ons eerst geopenbaard worden. Denk daarbij niet aan visioenen of buitenaardse gezichten. No. Het geschiet alles, die openbaring geschiet alles door woord en geest. En dan kan de kleinste onder ons het verstaan als de Heere dat doet. Als de Heere zijn evangelie in Christus, die verzoening door het bloed van Christus, openbaart, dan kan een kleinkind ervan getuigen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan zegt Baretje van Asperen, moeder, zit toch niet zo over mij te klagen. Ik ga naar de Heer Jezus. En daar heb ik het veel beter als hier. Ja, dan kijkt dat kinderlijke geloof dus zijn kwijt. Hè? Om te wandelen aan de hand des vaders aan deze zijde van het graf. Door eer en oneer, door goed gerucht en kwaad gerucht, door smaad en schande. Yeah. Dat is het privilege van Gods ware volk. Hè? Om tot hem uit te gaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Het was Paulus geopenbaard. Hij heeft door openbaring heeft hij het mij bekendgemaakt, deze verborgenheid van het evangelie van Christus, gelijk ik met weinige woorden in hoofdstuk 1 en 2 u lieden geschreven. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Want Paulus had een grote mate van die wetenschap. Dat is niet iedereen gegeven, hè, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. God wil onderscheiden. Ik zat eens in een vergadering gezegd, er is onderscheiden heerlijkheid in de hemel. Nee, daar is iedereen gelijk. Nee, ik zeg, er is onderscheiden hier, dat is al aan deze zijde van het graf. Onderscheid in de mate des geloofs. Dan moet je daar, dat moet je zorg niet zijn. Heb je een waar geloof? Dat kan ook een zwak geloof zijn. Als het maar een waar geloof is. Maar er is onderscheid in heerlijkheid. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. En de zonne der gerechtigheid brengt dat licht voort. En als die zijn kinderen, als Christus zijn kinderen, de zonde der gerechtigheid gaat beschijnen, dan gaan ze zijn licht weer kaatsen. Nou, Paulus was een grote ster. En hij noemt zichzelf de minste van al de apostelen. Dat is groot, dat is nou genade bij God. Niet die zichzelf roemt, maar die de Heere prijst. Die heeft genade bij God. Ja. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Ja, we moeten naar onze tekst toe, dat is vers 16, 17, 18 en 19. Maar er is altijd een woord vooraf. Hè? Paulus zegt om deze oorzaak. En dan verwijst hij terug naar de voorgaande hoofdstukken. Hè? En dat geheim, dat hè, waartoe Abraham is gesteld als vader alle gelovigen, zowel van Jood als heiden, zowel van de bekeerde Joden als van de bekeerde heidenen. Daarvan is Abraham de vader alle gelovigen. Dat was geen aardsverbond, al die onzin in onze dagen. Al die doperse valse leringen. Nee, nee. Abraham is de vader der gelovigen, zowel van Jood en hij in Christus natuurlijk. In u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Daar heb je het. Jood en heiden. En dat was wel ten dele ook door de profeten gepredikt. Wie heeft onze prediking geloofd? Jesaja. En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? He, de eilanden zullen mij verwachten. De wens aller heidenen. Het staat ook in het Oude Testament opgetekend. Maar het is nooit zo heerlijk en zo volkomen gepreekt door de prediking van de apostelen. De Heere heeft een tijd overgeslagen. Toen leek het voor de heidenvolken een verloren zaak. Toen leek het alleen, de zaligheid was uit de Joden. Dat is absoluut de waarheid. Maar er is toch een tijd gekomen, in de volheid des tijds, dat de Heere ook die heidenen bezocht heeft met het evangelie van Christus. Ja, al tijdens zijn omwandeling op aarde. En de apostelen zijn uitgegaan, met name Paulus, om onder de heidenen de onaanspeurlijke rijkdom van Christus te prediken. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Dus de heidenen, daarvan zegt ook de apostel, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zal geheel Israël zalig worden. Dat slaat niet alleen op het verbondsvolk der Joden, nee, geheel Israël. He, er is maar één kerk hoor. Er is niet een Joodse kerk en er is niet een Nieuwtestamentische kerk. Dat is allemaal onzin. Er is maar één kerk met een hoofdletter. En daarin zijn begrepen Jood en Heiden. En daarvan was Paulus een dienaar geworden. Naar de gave der genade die God mij gegeven heeft. Naar de werking zijner kracht. He, naar de werking zijner kracht. Het evangelie in de toepassing. Dat geschiedt altijd na zijn krachtige werking. Niet alleen waarmee ik beroepen ben, maar ook in mijn dienst versterkt en gezegend. Gods volk moet het hebben van het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Daar kan Gods volk niet buiten. Heere, zeg het nog eens een keer. Zeg het nou nog eens een keer. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ja, dat kun je natuurlijk wel lezen. En dat kan ook geschieden onder het lezen. Maar altijd wel ongedacht en onverwacht. Ik heb mensen gekend en die zijn er nog veel. Die slaan de Bijbel open, die bidden. Heren, wilt u me dat en dat openbaren? Die slaan de Bijbel open. Ja, ik heb het gevonden. Dat is niet van God. Dat is niet van God. Nee. Nee. Als hij nou die zielen met die zielenvragen worstelt, dan kan de Heer het wel openbaren door het lezen, maar het is altijd ongedacht. Onverwacht. De Heer komt altijd door het wonder heen. Kijk, Gods woord is geen woordenboek en geen encyclopedie die je maar op kunt slaan. Nou, nou, dan maak je van Gods woord een stopboek. Nee, nee. Het was Paulus geopenbaard en het wordt al Gods volk geopenbaard. En Paulus is er heel veel van geopenbaard. Opgetrokken tot in de derde hemel. En daar hing een prijskaartje aan, een vloekende engel des Satans die hem de vuisten sloeg. De Heere werkt nog steeds zo. Hij werkt niet anders als in de tijd der apostelen. Laat je dat nooit wijsmaken. De bekering blijft God doen zoals die Abraham, Isaac en Jacob de apostelen bekeerd hebben. Al Gods volk, engelen weg, engelen gaan. Je moet allemaal door die enge poort heen. En dat is Christus. Als Christus je wordt geopenbaard, dat is de doorgang door de engelpoort. En dan gaat het natuurlijk over zaligmakende openbaringen, want er wordt op tweeërlei manieren gesproken in Gods woord over openbaringen, dat hij zich ook aan de wereld heeft geopenbaard. Nou, dat kan ook nog kracht doen als de Heer het maar door zijn geest in je hart legt. Want al zo lief heb God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de niegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die in mij gelooft, komt niet in de verdoemenis. Maar hoe kom je aan dat geloof? Door de openbaring van Christus. Door woord en geest. Absoluut. Voorheen wist je er niet van. Wist je niet wat behouden in Christus en het geloof in Christus inhield. Daar wist je niks van. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Een mens zal altijd logisch geloven. Als ik nou bid, naar de kerk ga, de Bijbel leest, prediking hoort, dan zal... Forget it. Nee. Dat zijn wel de middelen. Maar het gaat door de openbaring van de middelaar. Als je de middelen boven de middelaar gaat stellen, dan ben je met afgoderij bezig. Mij de allerminste van de heiligen. Hij noemt zijn eigen ook niet alleen de minste van al de apostelen, maar ook de allerminste van de heiligen. Is deze genade gegeven. Dat was geen hoogmoedige nederigheid, want als ze het vandaag aan de dag zeggen, dan mag je dat wel eens onderzoeken. Hoor. Naar mijn bescheiden mening, en het is allemaal van de duivel. Maar God houdt er geen mening op na, van mensen. Dat heb je ook niet nodig. Gooi dat maar overboord, met al die bescheiden meningen. Nee, wij prediken het u, het woord van God. En daar staat of valt alles mee. Mij de allerminste van de heiligen is deze genade gegeven, welke Paulus om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dus het is wel een wat is nou onnaspeurlijk? Je kan het bijna niet vinden. Je kan, kijk, als we nou achter een hert aanjagen, om zijn vlees te eten, dan neemt dat hert allerlei slinkse wegen door het bos. En dan moet je wel een hele goede jager zijn, wil je die trek kunnen volgen. Nou, onnaspeurlijk, dat is nou wat op de kanttekeningen zeggen. Van een wild gedierte, wat achterna gezeten wordt, dat maakt allerlei sluipwegen om aan zijn achtervolgers te ontkomen. Nou, dat wordt hier nou gebruikt bij de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Waar is die in gelegen? In zijn ambten, in zijn staten, in zijn werk, het werk zijn met handen. In zijn prediking, in zijn, in zijn openbaring. Want Christus heeft zichzelf aan de wereld geopenbaard. Waarin de wereld hem kon hebben. Golgotha, dat is wereldwijd zichtbaar. Dat was wereldwijd zichtbaar. Maar na zijn opstanding heeft hij zichzelf niet meer aan de wereld geopenbaard. Maar alleen aan zijn kinderen, aan zijn apostel, aan zijn discipelen. En nog vele getuigen. En daar moeten we kennis aan hebben, geliefden, aan dat woord der genade. Geloof is kennis, kennis, zonder kennis. Kijk, een hoop mensen beginnen, ik heb die ook al aangehoord in mijn leven, die beginnen met de liefde. Augustinus leert dat ook, dat je door de liefde gerechtvaardigd wordt. Je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd. Je wordt door het geloof gerechtvaardigd. En dan is het geloof maar een instrument en niet de oorzaak van de rechtvaardiging, want dat is God in Christus zelf. Het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Toen kon Paulus zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijn het door het geloof. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En daar was hij nou dienaar van geworden, want Paulus heeft ook een roeping gekregen. Wat de Heer tot Ananias zei, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet in mijn naam om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. En wat hield dat nou in die onnaspeurlijke rijkdom van Christus? Ze zeggen wel eens dat je aan de heidenen eenvoudig moet beginnen. Nou, het hele woord van God is eenvoudig. Alleen als een mens er met zijn rationele hersens tussen zit, dan maakt de mens het moeilijk. Ingewikkeld. Het woord van God is eenvoudig voor het geloof, voor het ware geloof. Niet voor de rationele mens, niet voor die Joden. En voor de Grieken, voor de Joden was het een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. Maar wij die geloven is het een kracht Gods tot zaligheid. En het minste geloof mag er wat van verstaan. En weet degene, als hij die kleinen in Christus gaat ergeren. Want die geloven ook in Christus, die zijn ook gerechtvaardigd. Die kennen ook de vergeving der zonden. Ja, absolute waarheid. Een zuigeling in de genade heeft net zoveel als een vader in de genade. Maar een vader in de genade weet er meer van. Hem is meer en meer daarvan geopenbaard, van die kennis van Christus. Van dat geheim van zalig worden. Ja. En alle te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is. Dus dat wil zeggen dat je de delen hebt. Als je ergens gemeenschap mee hebt, dan heb je de deel aan. Dan participeer je ermee. Ja, je maakt er deel van uit. De verborgenheid. Welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Het was in God. Maar het was verborgen voor de mensen, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Ja, Christus is het begin der schepping Gods. Door het woord zijn alle deze dingen gemaakt. Christus was bij de schepping. Ja, hij was het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. Laat je nooit iets een andere leer aanpraten. Dit is het woord van onze God. Christus heeft ook de engelen geschapen. Zijn ook schepselen. Ja, in God. Ja. De verborgenheid met welke Gods volk gemeenschap heeft, kennis heeft aan die verborgenheid. Ja, je moet eerst in de gemeenschap van Christus gebracht worden. Laat ik het zo eens zeggen, als Christus zich aan een verloren ziel openbaart, dan word je in die gemeenschap gebracht. Wij worden niet vanuit de gemeenschap van Christus gerechtvaardigd. Dat leren ze in onze dagen. Het is allemaal het paard achter de wagen spannen. Maar zo is het niet. Als Christus zich aan Paulus, dat God de belief zijn zoon om mij te openbaren, toen werd hij in die gemeenschap gebracht. Die hij voorheen niet kende. En dat is een wonder, geliefde, want dan ga je al iets ontdekken van de onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Het is onaanspeurlijk. Je moet ernaar jagen, dat zegt de apostel ook. Ik jaag erna. Maar je had het toch, Paulus? Ja, maar ik wil erin oppassen. Om hem te kennen in de kracht van zijn opstanding en hem vervolgen te kennen. Ik jaag erna. Of ik het ook grijpen mocht. Ja. Nou, Paulus, dan zou je toch wel misgrijpen. Waartoe ik ook van Jezus Christus gegrepen ben. Dus dat is geen misgrijpen, nee, geliefde. Dat zijn de gegrepenen van Christus. Dat zijn de gegevenen des Vaders. En al het te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Al dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Dus, de overheden en de machten, dat ziet meer op de engelenmacht. De Heere die regeert de overheden door zijn engelen. Ja. President Trump die kan niks anders doen dan wat God hem beveelt. Dat kan ook wel goddeloosheid zijn. Je moet nou niet denken dat de zonden uit de wereld worden weggenomen. Nee, die worden alleen, dat is een particuliere verzoening, die wordt alleen uit het leven van Gods volk weggenomen. De schuld ervan. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Die ziet gij geen van hun zonden aan. Ja, er wordt veel natuurlijk, de elite heeft natuurlijk wel een grove fout gemaakt door internet in de wereld te helpen. Want nou kan je zoveel onderzoeken, staat natuurlijk ook wel in de boeken beschreven, maar om al die boeken aan te schaffen, ja, dat is een dure business. En nou kun je natuurlijk gratis boeken lezen, e-books. Je kan allerlei dingen onderzoeken. Nou ja, dat is ook Gods volk gegeven, want onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Ja, je moet alle dingen onderzoeken. Niet curieuselijk. Ik hoef niet alles te weten. Want dat limit bereik je nooit aan deze zijde van het graf. Rationeel nog geen eens. Nou. Maar wat de Heere is bezig te doen in deze wereld, dat wil je toch graag weten als kind van God. En dat staat in zijn woord opgetekend. Maar je ziet aan de tekenen der tijden, daar kan je het mee vergelijken. Daar kan je het aan zien. De voetstappen van Christus worden reeds bekend. Van zijn wederkomst. Ja, in de wereld van vandaag is niets wat het lijkt. De wereldbevolking die wordt constant gehersenspoeld door de media en zonder dat er veel mensen erg in hebben. Dan zitten ze allemaal voor zo'n smart tv en heel de kamer wordt bekeken door verborgen camera's. Dat is ook zielig. Met een zak chips en noem maar op. Zo wordt de mensheid gehersenspoeld. Nou, Gods volk heeft ook al een tv. TV betekent vergezicht. Stefanus had zo'n televisie. Hij zag Jezus staande ter rechterhand Gods. Nou, zie, kijk, daar heb je het nou. Dat is nou gelegen in de zaligmakende openbaring van Christus. Dan gaat hij zichzelf openbaren in zijn geslagen wonden. Hij is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Maar dat die wonden, die zijn tot zaligheid van zijn volk. En uit zijn wonden liep bloed en water. Tot rechtvaardigmaking en tot wedergeboorte. Dus dat is de zaligheid van Gods volk. Zijn bloed is dierbaar in hun oog. En andersom, hun dood is dierbaar in Gods oog. Zowel geestelijk als lichamelijk te verstaan, hè, als ze vanwege het lijden van Christus sterven of der wet sterven. Dat is ook dierbaar in Gods oog. Hè, als een mens der wet mag sterven, die oude mens dood mag sterven. Ja, dat is reformatie. Ik heb het over de reformatie. Reformatie mag dan een doodgeboren kind geweest zijn. Dat betekent dat er nooit geen echte nadere reformatie is geweest. De Heer heeft het altijd, maar Paulus heeft altijd deze leer als enkeling moeten verdedigen met zijn roeping tegenover de vijandige Joden.
Ja.
Want waarom was hij een gevangene van Christus? Nou, dat staat er ook nog bij, geloof ik. Dat is omdat ik u, heidenen, Christus tot nu toe heb gepredikt en nog zelfs in deze mijn banden predik, niet tegenstaande die Joden daarover tegen mij al zo zijn verbitterd en mij in de handen der ongelovigen hebben overgegeven. Paulus heeft veel in de gevangenis gezeten. Om Christus wil. Maar hij was niet de gevangene der heidenen. Hij was een gevangene niet der Romeinen. Maar een gevangene van Christus. Nou, dat was natuurlijk. Dat moet je ook geestelijk verstaan natuurlijk. Hè? En Gods volk die zit gedurig in de gevangenis. Zonder dat ze werkelijk achter behind the bars zitten. Moet je altijd niet letterlijk verstaan. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Kijk, daar heb je ook het leven van de kerk. Omdat ze veel in die banden zitten, hè, van ongeloof. Dat is geen argument van vrijbrief dat het ongeloof niet zo erg is. Want ongeloof, dat wordt in alle delen van Gods woord bestraft. Ook bij zijn volk. Hoe, hebt gij nog geen geloof? Nou, dan krijgt Gods volk de klap naar binnen. Ja. Alles wat wij denken te weten is niets anders dan een verkeerde perceptie van de werkelijkheid. Hè, behalve het ware geloof in Christus. Het woord Gods. Het ware geloof in Christus, zijn heilig woord en dienst. Hè, onze is een science fiction wereld aangeleerd. Dat word je met de paplepel ingegeven. Dat is een droomwereld, dat is niet de werkelijkheid. We leven al in een droomwereld na de val. Door de val in Adam leven we, elk mens leeft in een droomwereld. Waarom staat er geschreven, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, omdat hij in die droomwereld leeft. Hij leeft niet in de werkelijkheid voor God, voor zijn schepper. Dat wordt pas waar in de wedergeboorte. Ja. Maar dat is de bedoeling van de elite, om de mensheid met entertainment, via de politiek, maatschappij, media, entertainment, het onderwijs, om van ons domme zombies te maken. Dat was ook de praktijk van Rome, de inquisitie, om de mensen dom te houden. Nou, de mens is een dom wezen, maar Rome had besloten om de leken geen Bijbel te geven. Want ze waren bang, daar zit angst achter. Als er eens één tot het geloof in Christus komt, dan gaan ze ons wederspreken. Dan gaat Gods woord zijn kracht doen. En dat wilde Rome voorkomen. Ja, heel dom natuurlijk. De duivel is altijd een domme duivel, want God gaf een reformatie. En het is nu erger gesteld, gemeente. Luisteraars, het is nu veel erger gesteld als de tijd van voor de reformatie. Dat zal ik je vertellen. Want nou hebben ze allemaal dozen met cd's vol met oudvaderpreken. En God heeft daar een oordeel over uitgesproken. Dat is ook verborgen. Want nou willen ze door rationele kennis tot de verborgenheid van het evangelie geraken. Het zal je in der eeuwigheid niet gelukken. Nee. Dat doet de Heer door Christus. Dat Hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Die zaligmakende openbaring van Christus. Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus in de toepassing des harten. Ja. Ja, er is nou een supranationale elite die achter de schermen alles bepaalt. En de hele wereldbevolking langzaam maar zeker in de richting stuurt waar zij wil dat de wereld gestuurd wordt. En hiervoor gebruikt de elite. Het zijn allemaal pionnetjes. Hoor. Alles staat onder de controle en onder de beheersing van de illuminatie. De Bilderbergers, dat zijn niet de Bilderbergers, die maken daar deel van uit. He, dat zijn niet de Rockefellers, die maken daar deel van uit. Dat zijn niet de Skull and Bones members, die maken daar deel van uit. He. Maar de top van dat alles, he, dat zijn, ja, als je dat gaat onderzoeken, de Tempeliers, he, de Skull and Bones voor de elite universiteiten. Iemand het goed, dat wordt allemaal via education wordt dat erin gepompt. He, de Rozenkruisers, de Vrijmetselaars, de Odd Fellows. Het zijn allemaal bestaande krachten en machten. En het hele refeldom, dat slaapt zo de slaap des doods, dat ze alles accepteren. Ze slikken het als zoete koek. Alles wat het RD publiceert. Want het RD en de SGP staan in dienst van de illuminatie. Vergis je niet hoor. Daar weet die hoofdredacteur van het RD alles van. Want die heeft daar zijn handtekening onder moeten zetten. De SGP is volledig op de hoogte dat mijn eed niet meer gestraft mag worden. Daar is de SGP volledig van op de hoogte. En daar hebben ze een eed voor afgelegd dat ze daar nog geen vragen over stellen. De kerken zijn ook zodanig gemanipuleerd en geïndoctrineerd dat ze het volk geen eens waarschuwen voor nazi-wetten. Zoals die donorwet, die nieuwe donorwet. Dat is alleen maar te doen om de overheid eigendom van je lichaam te maken, van je organen. Daarom is dat hersendoodprotocol is in het leven geroepen. Want er kunnen geen organen gedoneerd worden, gecollect worden van overleden mensen. Nee. En dat staat nou in onze dagen allemaal in het kader van de naastenliefde. Godslasterlijk. Als jij als donor beschikbaar stelt, dan pleeg je zelfmoord. En iemand die zelfmoord pleegt, kan niet zalig worden. Dat leert Gods woord. En daar waarschuwt niet ene dominee voor. Ze hebben de schapen over voor het eeuwige verderf. Als hun maar kunnen collecten. Ja. Maar mij de allerminste. Paulus was tot nul en niks gebracht. Hij was de oude mens doodgestorven. Maar mij de allerminste van al de heiligen. Is deze genade gegeven. Want de genade doet het. Niet de gelovige mens. De genade doet het. Hoor je het? Nooit meer vergeten? Ja, je moet het van God weten. Je moet het van God geleerd hebben. Dat de genade het doet. Niet de gelovige mens. Nee, de genade doet het. Dat deze genade mij gegeven is om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. En wat is daar de inhoud van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Onnaspeurlijke rijkdom van Christus is een ambt en staten, is een nederige geboorte in de kribbe, in de beestenstal. In zijn lijden tijdens zijn ganse omwandeling op aarde. De weg, de Via Dolorosa, in zijn aanvechting in de Hof van Gethsemane. En in de hoogste trap van zijn lijden aan het kruis van Golgotha. Als middelaar Gods en der mensen. Als plaatsbekleder van Gods volk. Wij hadden daar moeten hangen. Onder de toren Gods. Want aan het kruis hangen. Dat stelt niks voor. Die ene moordenaar die bleef vloeken en tieren. Die hing ook aan het kruis. Maar dat gaf hem geen voordeel. Want dat moet gepaard gaan met. Dat moet om Christus wil zijn. Uiteindelijk hing die ene moordenaar die tot bekering gekomen was. Om Christus wil aan het kruis. Tot zijn eeuwig behoud. En dan gaat het verder gemeente naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here, in de welke wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof aan hem. En dan komen we aan onze tekstwoorden. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. He, dus kijk, er wordt wel eens smalend gesproken, met name op het Jijderpodium, over de bevinding. Maar zonder de bevinding kom je er niet. Zonder de openbaring, de zaligmakende openbaring van Christus. En dan maken ze het geloof zo rationeel simplistisch. Je hoeft het alleen maar te geloven. Je hoeft het enkel maar aan te nemen. En het wordt hun nooit geschonken. Want als Christus aan je ziel wordt geopenbaard door woord en geest. Onder de prediking. Of met het lezen van Gods woord. Dan openbaart Christus zich aan een verloren ziel die nooit meer zalig kan worden. En dan heb je daar bevinding, ondervinding van. Nou, dat staat hier. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. Dus het gaat gepaard met kracht. Want als het evangelie van Christus, de onaanspeurlijke rijkdom van Christus en zijn genade, niet met kracht zou geschieden, zouden ze nooit opstaan uit hun doodstaat. Dat geschiet met kracht. Door de opstandingskracht van Christus staan ze op. De doden zullen horen met kracht de stem van de Zoon van God. En dan staan ze op uit hun ademstraf. Om versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. De inwendige mens, dat ziet op de ziel. Dat ziet niet op een twee mens. Ach Heer, ach wie het mijn ziel door u gered. Want dit lichaam der zonde, dat moet afgelegd worden. Dat is al teniet gedaan door de dood van Christus aan het kruis. Maar het moet ook bij ieder kind van God afgelegd worden. Die oude mens is afgelegd. Dat is die geestelijke mens. Dat is geen lichamelijke mens. De oude mens is zoals wij zijn van nature onder de wet. Dat is de oude mens. Met al onze ongerechtigheid en leven in de zonde. Dat is de oude mens. Die leeft onder de toren Gods. Maar die inwendige mens, dat is de nieuwe mens in Christus. Wie is de nieuwe mens? Dat is Christus. Als wij in hem leven, dan worden we door de geest versterkt met kracht in de inwendige mens. Dat geschiet al in het uur van de wedergeboorte en dat herhaalt zich. Niet tot opnieuw redding van je ziel, niet tot een nieuwe rechtvaardiging. Dat geschiet ineens en voor altijd. Maar daarin wordt Gods volk versterkt. Gij hebt met mijn kracht versterkt in mijn ziel. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde, dat is ook even wat hier staat, hier staan kernzaken. Opdat gij in de liefde geworteld. De liefde is in de waarheid geworteld, maar Gods volk wordt ook in de liefde geworteld. En gegrond zij. Dus de liefde is een grond. Ja, de liefde Gods in Christus, hoor. En wat houdt die liefde Gods in Christus in? Dat Christus, als wij nog krachtloos waren, te zijn de tijd van de goddeloos is gestorven. Dat is de eeuwige liefde in Christus. Als dat toepassing wordt, dan word je in de liefde gegrond. Dat is in Christus gegrond. In het evangelie gegrond. In de waarheid gegrond. Want de liefde is geen geïsoleerde liefde. De liefde Gods is geen geïsoleerde liefde. Het is wel een eenzijdige liefde. Komt eenzijdig van de Vader door Christus, wordt het in onze harten uitgestort in het uur van de wedergeboorte. Dat gij in de liefde, in de liefde des evangelies, in de liefde des geloofs, namelijk jegens God en uw naaste, God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is helemaal met de vervulling van de wet verbonden, de liefde Gods. Want de vervulling van de wet, de liefde is de vervulling van het gebod. Daar heb je het. Dus die liefde heeft inhoud. En welke inhoud? De vervulling van de wet. Welke inhoud? Het is volbracht. Dat is de liefde. En daar wil de liefde niks van af hebben. Kan ook niet. Want je kan maar minder als Christus niet zalig worden. Minder met de verdiensten van Christus kan je niet zalig worden. Minder met de volkomen gehoorzaamheid van Christus kan je niet zalig worden. Nou, dat betekent geworteld en gegrond zijn in de liefde. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. Waarvan? Van die liefde. Die liefde Gods gaat alle verstand te boven. De liefde Gods gaat ook alle kennis te boven. Geloof is kennen, maar de liefde is meer, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. De liefde des vaders, de liefde des zoons, de liefde des heilige geestes. Dat kan je van het geloof niet zeggen. Maar God gelooft niet. Nee. God is wel de gever van het geloof. Maar God zelf gelooft niet. Dat hoeft ook niet. Gods volk in de hemel gelooft ook niet meer. Die aanschouwt. Maar die hebben nog steeds die band der volmaaktheid die ze aan deze zijde van het graf is geschonken. We zullen er eerst van zingen komen. Wel in Psalm 72 en daarvan het zesde zangvers, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem de Heer. Altijd een dom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn Heer. Wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 72. wordt ons voornamelijk verklaard in dat 16, 17, 18, 19 vers, waarvan Paulus zegt, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en kennis van Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen, onderzoekelijk, zegt hij, en onnaspeurlijk zijn wegen. Nou, daar heb je nou die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Als Paulus bijna op het eind van zijn leven, dan gaat hij roemen in die onnaspeurlijkheid van Gods wegen. Een mens kan het nooit bij elkaar denken. Nee. Als hij het geleerd mag hebben en als hij het mag leren, dan ben je onderwezen door de Heilige Geest in de zaken in God, in de zaken Gods en goddelijke zaken. Dat kan je de wereld niet leren, kan je op school leren, niet op een universiteit leren. Nee. En dan ga je ook zien het bedrog van deze wereld, ook van de reformatorische wereld. De RD-media wordt gebruikt voor het propaganderen van vervals nieuws, nepnieuws, global warming hoax. Een entertainmentwereld die volledig door de elite geleid wordt. De muziekwereld, Hollywood, Walt Disney enzovoorts. De modewereld, de sportwereld, allemaal goddeloos. Maar het wordt allemaal gecontroleerd. Je kan in deze wereld geen hoge plaats, positie innemen met zonder goedkeuring van de elite. En de Heere slaat er ook wel eens doorheen. Dat zie je, ik ben geen Trump-ganger, maar dat zie je nou met die nederlaag van mevrouw Clinton. En ze storten van de top van neer, in eeuwige verwoesting neer als ze zich niet bekeert. Ja, het gaat God niet om die verkiezingen, niet om die midtermverkiezingen, maar alles geschiet naar de raad van zijn wil. Deze goddeloze wereld, die gaat die verbranden. Daar blijft niks van heel. Alles wat de mensen opgebouwd hebben, dat zal straks verbranden. Het zal zijn als in de dagen van Noach en alles waar de mens op roemt, dat gaat ten onder. Als je niet gezeten bent in die ark, waarvan de engelen begeerig zijn om in die verborgenheid te blikken. Dat zegt de apostel Petrus in zijn brieven. En wat is daar een afbeelding van? Die heilige serafijnen, die engelen die afgebeeld waren op het verzoendeksel. En die keken op het verzoendeksel, op dat bloed wat er op gesprengd, maar ze konden niet in de aarde kijken. Kijk, daar heb je nou de kennis der engelen. Gods volk zal wel de engelen gelijk zijn, maar ze zullen meer kennis hebben. Het is ook de engelen wel bekendgemaakt, dat staat hier natuurlijk ook in vers 10, dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Maar de engelen zelf, die komen nooit achter het geheim van zalig worden. Dat is hun ook niet van nodig. Want ze zijn zalig in de goddenzaligheid. Zoals Adam en Eva in de stadenrechtheid zalig waren in de goddenzaligheid. Wij hoefden in de stadenrechtheid niet zalig te worden. We waren zalig in de goddenzaligheid. Onder één voorwaarde dat we niet zouden eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En we hebben gegeten en we zijn uit die zaligheid, uit het beeld Gods gevallen. De engelen in de hemel zijn niet uit het beeld Gods gevallen. Nee. Die zijn zalig in de God der zaligheid. Voor de engelen geldt het niet het genadeverbod. Nou. Dat geldt alleen voor verloren zondaren. God heeft met geen engelen zijn verbond opgericht. Nee, met het zaad van Abraham. Met Christus. Al in die nooit begonnen eeuwigheid. En dat een Abraham vermaakt geopenbaard in u, zullen al de volken der aarde gezegend worden. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dus dat gaat niet buiten. Het gaat niet buiten het geloofsbewustzijn om. Het geloof is altijd bewust. Weinig of groot, dat heeft er niet mee te maken. Het geloof komt erachter. Hoe God werkt, wat kennis, geloof is kennis, toestemmen en vertrouwen. Ze worden in die beide, in die drie dingen worden ze onderwezen in de kennis van Christus, geworteld en gegrond in de liefde, opdat gij ten volle kon begrijpen naar de mate des geloofs weliswaar, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dat is het laatste vers waar we over denken. Bekennen de liefde, bekennen, dat is het yada, dat is die innerlijke gemeenschap waarvan Paulus spreekt in vers 9... Welke de gemeenschap der verborgenheid is, dat is het bekennen de liefde van Christus. He, die innige gemeenschapsband, want de liefde is de band der volmaaktheid. Die volmaakte gemeenschapsband met God door Christus, die de kennis te boven gaat, de liefde verslaat, geloof en hoop. Maar het geloof is eerst. Dus God begint niet met de liefde. Nee. God begint met Christus. Nou, dat is de eeuwige liefde. De eeuwige liefde Gods is Christus. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven. En bekennen de liefde, ga je de liefde bekennen, dan ga je bekennen de liefde van Christus. Het is niet mijn liefde. Wij hebben hem lief, opdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is een eenzijdige liefde Gods, die wordt in de harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons in de wedergeboorte gegeven wordt. En dan gaat die gemeenschapsliefde, die gaat de kennis erboven. Alle rationele is de kennis erboven, maar ook alle geloofskennis gaat de liefde toe. Die liefde stijgt boven alles uit. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Kijk, er kunnen de kleintjes, die nog niet zoveel of geoefend zijn in die geloofskennis, die worden op dezelfde plaats gezet. En de kleine en de grote, ze zullen alle van God geleerd zijn. Waardoor? Doordat ze alle in de liefde geworden zijn. De kleine, niet zoveel geloofskennis. Wel deze kennis, ik ben van Christus en Christus ben ik. Die hebben ze allemaal, ook de kleintjes. Die weten dat ze van Christus zijn. Want dat heeft de Heer zelf gezegd. Gij zijt de mijne, ik ben de uwe. En dan geeft het geloof antwoord op. Mijn Heer, mijn God. En dan wordt de Heer ook een verhoorder van het gebed. Dat kan hij al zijn voor de wedergeboorte. Maar dan verhoort hij in dingen. Maar na de wedergeboorte verhoort hij niet alleen in dingen, maar ook in de bevestiging der zaligheid. Heere, zeg gij tot mijn ziel, zeg het nog eens een keer. Ik ben uw heiland. Dat doet de Heer, oh, absoluut waar. Wel op zijn tijd. Wanneer dan? Als hij het niet meer verwacht. Als hij mijn lot zegt, nou gooi mij maar op dezelfde hoop van die sodomieten, want er is geen onderscheid. En toen maakte God onderscheid, dat had hij al gedaan in het leven van Lot. Want Lot was een uitverkoren vat, die zijn rechtvaardige ziel dag bij dag kwelde in dat ongerechtige Sodom. En als je nou een kind van God bent, kan je binnen het refeldom niet meer leven. Nee, want dan ga je je ziel kwellen dag bij dag. Met allemaal sodomie. En alle dominees keuren het goed. Maar allemaal! Maar God niet, hè? Nee. Hij gaat het allemaal verbranden. Wat niet is overeenkomstig de wil en de zaligheid in Christus. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. De volheid Gods, dat is de kennis der werkingen, God zegt de kanttekenaren, niet waarmee God vervuld is, want ja, wij raken nooit op die hoogte het kennen van God. Dan zou Gods kind alwetend worden. Nee. Gods kind wordt nooit alwetend. Dan zouden we God niet meer nodig hebben. Nee. Ook in de hemel wordt Gods kind niet alwetend. Want dan zouden ze geen eeuwigheid nodig hebben om die verborgenheid des evangelies eeuwig te bewonderen. Nee, dat is een onnaspeurlijke kennis, onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Hè? Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hè? Al de volheid Gods. God is vol. Vol van kennis. Hij is alwetend, almachtig. En die God ga je benodigen in Christus. Niet omdat je ernaar solliciteert, maar omdat de Heer naar zijn schepselen vraagt. Adam, waar zijt gij? Kom nou eens tevoorschijn in al je verdoemelijkheid. Waarom hou je nou zoveel verborgen? Ik weet toch wel wie je bent. Gans verloren. Maar de Heer die roept je naakt voor zijn aangezicht. Kun je niks meer, kun je geen kleedje van eigen gerechtigheid nog meer. Maar allemaal afgetrokken. De Heer hebben een beter kleed. Dat is het kleed van de gerechtigheid van Christus. Dan ga je bekennen de liefde van Christus. Daar werd Paulus en de andere apostelen door gedreven. Gods volk wordt door de liefde van, dat is een drijfveer. Door de liefde van Christus gedreven. Maar ze gaan zichzelf niet aan de gang zetten. Ja, kan ook wel eens een keer hoor. Maar de Joden kwamen mee op de bodem van de oceaan. Maar de liefde Gods die bleef. Ja. Had God nooit die vis gestuurd. Want Jona omgekomen in dat water. Maar dan had God zijn godheid verloren. Want die prediking moest nog geschieden aan de stad Nineveh. Aan God gezegd. En Gods woorden die vallen niet raar. Dan moet er een duikboot aan te pas komen. God vervult zijn woord. Dan zijn die middelen op zich niks. Nee, want die vis die verdween weer. Die spoog Jona uit als een uitbraaksel der hel. En die verdween weer. Is nooit meer gezien. Een draak was het eigenlijk. Nou, God gebruikt ook draken. Hè, als steigerhout. Tot de zaligheid van zijn volk. En ook tot de vervulling van de roeping Gods. Hè, de roeping der heidenen. Daar is Paulus voor gebruikt door de Heer. Niet andersom. We maken nooit iets andersom van. Want dat is allemaal arminianisme. Dat is ook allemaal pelagianisme. En dat is er genoeg in onze dagen. Wat was er al ten tijde van de vroege kerk? Dat is er altijd al geweest sinds de val in Adam. Pelagianisme. Hè? Ja, de zonden doen er daar niet toe. Maar een mens wordt geboren als een schoon blad. Daar. Gods woord leert in zonden en misdaden. Hè? Daar moeten we van verlost worden. Om die liefde van Christus te bekennen. Om in die gemeenschap van Christus te leven. En die gemeenschap der liefde van Christus gaat alle kennis te boven. Je kent door de liefde iedereen verslaan. Die niet in de liefde staat. Nou ja, door diezelfde liefde hè, komt de broederliefde tot stand en wordt die onderhouden. Heb elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Nou, dat is ook weg in onze dag. Het is niet weg. Want dan zou God weg zijn. Dan zou zijn geest weg zijn. Nee. Gods volk die vervuld is met de liefde van velen zal verkouden, omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden. Weet je waarom? Omdat je die Baal-propaganda gelooft. Van de elite, van het RD en van de SGP. Door die honderden geheime genootschappen. Die elke dag operationeel zijn. En je bent er als mens onder de wet niet tegen opgewassen. Want ik zou je dit vertellen, gemeente. Dat de duivel... Als je de Satan aanbidt, want die elite aanbidt de Satan, zijn Satan aanbidders. Dan krijgt een mens bovennatuurlijke kennis. Maar niet de liefde. En niet de kennis van Christus natuurlijk. Hè. Maar de duivel kan je zoveel kennis geven. Zoveel wetenschappelijke kennis. Het is duivelskennis. Hè. Dat een mens tot zo'n grote hoogte komt waarvan Gods woord zegt 666. Dat ziet op de kennis. Nou, daar sta je verbaasd van. Ja, Gods volk staat er niet verbaasd van. Want die zijn erachter gebracht dat alles... Hè, want het is nog steeds kennis van de vader der leugenen. Het is allemaal een aan elkaar gebreide leugen. Maar dat kan wel zo tot een hoogte komen. De wereld gaat zodanig verdemoniseren... dat de Heer zijn volk bijzonder moet bewaren. Geestelijk, lichamelijk... Waarin? In die liefde. In die liefde van Christus. Die alle kennis te boven gaat. Ook die demonische kennis. He, valse Christussen kunnen zelfs wonderen doen. Ziektes genezen. Oh ja, maar je krijgt er kanker van. Hoor. En je gaat er voor eeuwig mee verloren. Als jij het door de duivel laat helpen. Omdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. En gij in de liefde geworteld. Dan vind ik een hele mooie uitdrukking. He, want als je ergens in geworteld bent. He, dan word je erdoor gevoed. Een plant die in de aarde geworteld is, die sap, die zuigt het sap uit die aarde he, om in het leven te blijven. Nou, zo zijn Gods kinderen in de liefde geworteld en gegrond. He, de liefde, de grond, u moet dat goed verstaan. Nogmaals, het is geen geïsoleerde liefde. Het is de liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat. Het is de liefde, die eeuwige liefde, die voortkomt uit de eeuwigheid. Waarmee God de wereld lief gehad heeft, in Christus. En dat is die wereld, die verloren wereld, in zonde en schuld. Die verloren zondaar. Die goddelozen. Die nooit meer zalig kunnen worden. Die doden. Die nooit uit eigen kracht kunnen opstaan uit hun Adamsgraf. Ook al legt Simons je 100 keer Christus in je schoot, dan blijven ze nog dood in zonde en misdaad. Dat is allemaal Arminianisme van de bovenste plank. En zo doet God het niet doen. Nee, nee. Hij verspeelt zijn zoon niet. Hij verspeelt geen druppel genade. Want gij zijt duur gekocht. Daar verspeelt God geen druppel van. Als hij het gaat toepassen, dan sta je op uit je zondegraf. Op zijn spreken, door woord en geest. Lazarus, kom uit. Daar heb je nou heel de geestelijke opstanding uit de doden. En Lazarus kende het al. Die moest nog uit de hemel teruggeroepen worden om nog een poosje op aarde te leven. Nou, dat vond hij ook niet erg. Want omdat Christus het gedaan had. Hij kon nog enige gemeenschap oefenen. Ja, dan weer. Hij moest weer door het geloof geleven. Terwijl hij leefde door aanschouwen. Moet je eens over nadenken. Er zijn ook verborgenheden. Moet je niet curieus onderzoeken. Met wiskundige berekeningen. Nee, nee. Dat is ook aanbiddelijk. Wat God doet. Hè, met die jongeling van Nain. Werd uit de hemel geroepen. Om nog een poosje op deze aarde. Als getuige van Christus. Zijn wonderwerken te vertellen. Vertelde heidenen uw eer. Nou, dat was Paulus toegeroepen. Al Gods volk is toegeroepen. Want wij zijn maar uit de heidenen. En als hij op het erf van het verbond geboren wordt, dan is het niet zoals de dopers het aan de baptisten zeggen, dan ben je een heiden. Nee, dan ben je geheiligd in je gelovige moeder of vader. Dat is de waarheid van Gods woord. En dan behoor je ook dat verbondsteken te dragen. En die dat ontkennen, dat zijn handlangers van de duivel. Want Gods kind, Gods woord leert geen in de schuld komen met de kinderdood. Dat zou betekenen dat Abraham in de schuld gekomen is met het besnijden van zijn kinderen. Wat is dit? Wat zijn dit voor duivelse leren? Nou. Kijk, de besnijdenis gold voor de Joden alleen. Ook voor degene die met hen leefde, de vreemdeling binnen hun poorten. Jazeker. Maar de doop geldt ook voor de heidenen. De heidenen hoeven niet besneden, wij hoeven niet besneden te worden, maar wel gedoopt. En nou ziet het nog ineens op die waterdoop. Want het water van de doop zal je ook niet redden. Nou, absoluut niet. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, gedoopt met de Heilige Geest betekent dat. Want die doet dat, die na mij komt, zegt Johannes de Doper. Die zal u niet met water dopen, maar met de Heilige Geest en met vuur. Dat is zaligmakend. Dat bedoelt de Heer te zeggen, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Dat is niet, daar is de waterdoop niet van uitgesloten. Maar je kan zonder de waterdoop, kan je zalig worden. Ja, maar niet zonder de doop met de Heilige Geest. Nee. En die waterdoop, daar zal de Heer ook voor zorgen dat dat teken en zegel wordt verzegeld bij de bondelingen, uit of inwendig. En als je inwendig geroepen bent, dat staat geschreven ook, dat komt ook in dit hoofdstuk openbaar, komt in alle hoofdstukken ook, komt in heel veel woord openbaar. Hoe Gods volk geroepen wordt, inwendig krachtdadig geroepen wordt, met kracht in je ziel. Als je opstaat als een dode uit je zondegraf, in de doorgang door die enge poort, als Christus je gerechtigheid wordt, en als je mag wandelen op de smalle weg des levens. Maar dat vindt alleen maar plaats na de doorgang, na die rechtvaardige verklaring, na die opstanding, die geestelijke opstanding uit de doden, om op die smalle weg des levens te bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, om vervuld te worden tot al de volheid Gods. De volheid Gods. Ja, een vingerhoed is vol en een emmer is vol. Dus die volheid zit niet op veelheid. Volheid is geen veelheid, maar vol is vol. Dat je hart vervuld wordt, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Dan ga je de schoonheid van die koning der koningen bezingen. Dat ziet op de volheid Gods. Dat is de volheid der genade. En dat is onderverdeeld tussen de zuigelingen, de jongelingen en de vaders in de genade. Die hebben allemaal de volheid Gods. Ja, daar komt God niet aan tekort. Want de vingerhoed is vol, een emmer is vol. Het ziet op de volheid, een klein sterretje weerkaatst de volheid van de genade in Christus. Die weerkaatst de volheid van de zonne der gerechtigheid. Van het licht van de zonne der gerechtigheid. Dus dat ziet op de volheid Gods. Om daarmee vervuld te worden. Om daarmee beschenen te worden. Om daarmee vervuld te worden. U zegt, hoe kom ik nou aan Christus? Hoe komt Christus aan zijn volk? Dan moet je de leidersgeschiedenis maar lezen. Jesaja 53. Zo komt Christus aan zijn volk. Paulus zegt er iets van waarvan ik ten allerminste van alle heiligen. Zo komt Christus aan zijn volk. Hij gaat ze eerst tot nul en niet maken. Hij gaat die Samaritaanse vrouw aan de Jacobsbron eerst ontkleden in geestelijke zin. Alle mantels der gerechtigheid, alle argumenten worden uit haar uit handen geslagen. Totdat ze tot nul, tot allerminst is gemaakt. Ik ben het die met u spreekt. Dat is nou heel de weg der zaligheid. Dat is nou de doorgang door de engelpoort. Toen werd zij vervuld met de kennis, met de liefde die de kennis te boven gaat. Ze werd vervuld met de volheid Gods. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Het is een overvloeiende maat. Komt, zie de mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En ze verkondigde de genade die de Heere aan haar ziel had verheerlijkt. En heel Sichar kwam tot bekering. Dat had een uitwerking. We hebben vanmorgen gezegd, Noach hield er maar acht over. Nou, dat kwam God niet aan tekort, dat mocht je ook gelijk zeggen. Kwam God niet aan tekort. Ze willen vandaag aan de dag iedereen erbij. Nee, de Heer zegt dat niet. Hij zegt, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau eruit. En nou willen ze Esau en Saul en al die mensen willen ze erbij betrekken. Nou, het is voor iedereen. Het is niet voor iedereen, nee. Al zo lief heb God de wereld. Dat is niet iedereen. Dat is niet iedereen in de wereld. Nou, dat zijn de goddelozen waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. Dan ben je tot allerminst gemaakt. En als je nou geen goddeloze voor God wil worden, met de aanvaarding van je straf, dan doe je niks anders dan God uit je leven bannen. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Ik weet geen ruimer evangelie te preken als dit evangelie. Dat nou de onaspeurlijke rijkdom van Christus is gelegen aan het evangelie van verloren zondaren. Daar heb Christus nou zijn bloed voor gestort. Daar heb hij nou zijn leven voor gegeven. Hij heeft er alles aan gedaan om de Vader te bevredigen met het behoud van verloren zondaren. Daar heb hij nou alles voor gedaan. Je hoeft er niks aan toe te voegen. Je hoeft er niks aan bij te weten. Hij heeft er alles aan gedaan, wat er maar te doen was. Want hij was niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Opdat de eer des Vaders zou verhoogd worden. En dat is nou de zaligheid van Sion. He? Ja, het is Sion in onze dagen. Niemand vraagt. Je komt niet in de krant hoor als je Sion heet. Ja, in negatieve zin. Maar RDSGP straks zei hij voor de rechterstoel van Christus. En dat behoort tot de enige troost van Gods volk als hij dan verdoemd zal worden. Terwijl Gods volk aan deze zijde van het graf. Niemands dood. Ik heb niemands dood op de dag begeerd. Maar dan gaat het van God uit dat oordeel. Denk er goed om. En dat zal je niet ontkomen als jij je niet bekeert van deze gruwelijke illuminatie-ongerechtigheid. Want dat is je eigen schuld hoor, als je je eigen door de illuminatie laat inpakken. Hè? Onder allerlei vals vla, dat hebben we gezien met die inval in Libië. Dat werd gedaan onder een humanitaire, want die kolonel Gaddafi, dat was zo'n vreselijk mens voor zijn eigen bevolking. Dat was een hele leugen. Daar heeft de SGP meegedaan met die leugen. En die crimineel van de staai die twitterde, een historische dag, hè, toen ze een Gaddafi vermoord en gesodomiseerd hadden. Een historische dag. Nou God, het zal op je ziel branden in de hel. Want dit zijn geen praktijken meer hoor, dit zijn criminele zaken. Dan ben je helemaal involved met de illuminatie. Denk er goed om dat niet buiten Gods kennis omgaat, deze zaken. Al sta je een beetje F-16's in Syrië en je wil daar de boel bombarderen. Om de illuminatie aan de macht te helpen. Hè? Want Syrië, Irak of Iran, die hebben nog geen centrale bank. En dat zijn Rusland. Hè? Ja, die hebben er allemaal hun eigen bankwezen. Maar als je wist hoe corrupt die illuminatie in elkaar zit, dan kun je er niet anders als tegen getuigen. En weet je wat de God is van de illuminatie? De duivel, de Satan. Er is in Arkansas een beeld opgericht van Baphomet. En die heeft Rutte op zijn torenkamertje dezelfde satanskop hangen, van Balkenende gehad. Het zijn satansaanbidders. En daarmee participeert de SGP. Je zal in de hel verbranden zonder te verbranden. Als jij het niet van deze dingen bekeert. Dat zal ik je vertellen. In de naam van mijn zender. Er is geen ontkomen aan het oordeel Gods, tenzij je eigen tot God bekeert. En in Christus gelooft. En als je in Christus gelooft, dan kan je niet meer participeren met het kwade. Want daar heb God je uit verlost. Dan word je in de liefde geworteld en de liefde verdraagt deze SGP-criminaliteit niet. Anders weet je niks van, ze weten tegenwoordig niks meer van de liefde. De liefde wordt vervalst. Dat met sentiment en al die klonerijen in onze dagen. Het is allemaal sentiment. En dat is een oordeel, dat is nog minder als de kikkers. Het is maar gekwaak van kikkers. Nou komt Gods volk, Gods geredde volk onder het kruis, komt daar niet van onder de indruk. Dat is ook geen partij van mij. No. Die valse apostelen proberen alles na te doen, maar het is alles zo doorzichtig als glas. Het is zo doorzichtig als glas. Want ze zijn niet in de liefde geworteld, ze hebben geen kennis aan die liefde. Ze hebben geen kennis, ze hebben geen gemeenschap der verborgenheid. En dat is heel makkelijk te onderscheiden. Als je wel die verborgenheid hebt leren kennen. Die verborgenheid des evangelies. Als je wel die liefde hebt bekend van Christus. En je bent erin geworteld en in gegrond. Dan kun je dat zo onderkennen. Want de liefde onderkent al deze dingen. Dat is niet een liefde zonder het geloof. Nee, nee. Daar is het geloof noodzakelijk. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Toch de meeste daarvan is de liefde. Maar het geloof is eerst hoor. Je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd, maar door het geloof. Dat was de leer der reformatie. En in het stuk van de rechtvaardigmaking staat het geloof alleen. Alleen. Sola fide, zou je het onthouden? Sola gratia. Maar het is ook tota scriptura. Ja. En als je nou je eigen geloof hebt, dan scheur je gedeeltes uit de Bijbel. Dan zeg je nou, dat hou ik ervoor en de rest, ja, daar heb ik het niet over. En dan doe je net of dat. Ik heb eens in de tegenwoordigheid Gods gewandeld in mijn eerste liefde. Mensen. De Heer zegt dat de Efeziërs, dit heb ik tegen u, dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Als je in de tegenwoordigheid Gods mag wandelen en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat en vervuld wordt tot alle volheid Gods. Nou, dan word je bewaard van de zonde. Dan kun je niet meer naar de zonde kijken zelfs. Nou, en je met Job een verbond met je ogen loopt. Dan loop je in de tegenwoordigheid Gods. Dan weten ze tegenwoordig niet meer wat het is. Gods kinderen buiten de legerplaats weten dat. En als je die eerste liefde hebt leren kennen, als je daarin geworteld en gegrond bent, de liefde van Christus, dan ken je het ook. Nou, absolute waarheid. En dan dacht je, nou gaat het zo, naar de kortste weg naar de hemel. Ja, dat hebben die Israëlieten ook gedacht. De kortste weg. Niet door de Rode Zee, maar de kortste weg door de Gazastrook naar het beloofde land. Nee, dat doet de Heer niet. De Heer ga je ook oefenen met verlatingen, met beproevingen, met verdrukkingen. Opdat je de waardij zou weten van de verdiensten van Christus. Opdat je ten volle kon het begrijpen met al de heiligen. Er is ook een eenheid in. Hè? Dan gaat de ene kind van God de andere niet betwisten. Nou. Met al de heiligen. Welke de breedte, de lengte en de diepte en de hoogte is. Dat is zonder plafond. Daar is geen limiet in. Als je denkt, van nou ik weet het, dan weet je nog net niks. De lengte, de breedte en de diepte is onmetelijk. Van de genade die in Christus is. En van de onuitspeurlijke rijkdom van Christus. Want onze God is rijk in barmhartigheid. Zo rijk in barmhartigheid. Dat Gods volk door die rijkdom in de toepassing ten hemel vaart. Ja. Zo rijk is de rijkdom van Christus. Onnaspeurlijk, je komt er nooit in uitgestudeerd. En straks zal er een eeuwigheid voor nodig zijn om die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te bejubelen, te bezingen. Tot lof en prijs van God drie eeuwig. Amen. Heere, ten spijt van alle werkingen des duivels, zal uw lof op het hoogst verheerlijkt worden. Uw naam gevreesd, Uw koninkrijk komt. Want gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Er zal niemand iets meer kunnen verbergen. Geen valse oogmerken kunnen verbergen. Alles wordt dan geopenbaard. Want alles is naakt en geopenbaard voor uw aangezicht. Gij mocht ons die kennis schenken, ons daarin doen opwassen, in de liefde, in de kennis, die de kennis te boven gaat. Maar dat we het nooit zouden misbruiken, die vrijheid die in Christus is. Dat is niet een vrijheid voor het vlees. Maar zoals er in onze dagen misbruik van gemaakt wordt, door mensen die het heel niet kennen. Maar dat is voorzegd. Ketterijen moeten onder u wezen. Opdat de waarheid, die ongeveinsde liefde, openbaar komt. Opdat de hele wereld zal zien, ziet hoe lief ze elkaar hebben. Christus en zijn bruidegom. Christus en zijn bruid. De bruid en de bruidegom. Verheerlijk aan uw naam, genade en kracht. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, zingen nog dat 10e vers van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen. De rijkdom van deze koning prijzen. De onbespeurlijkheid van deze koning. De liefde van deze koning die Davids troon beklom. Geloof zij God dat eeuwig wezen. Bekleed met mogendheid. De Heer in Israël geprezen. Doet wonderen. Hij alleen. Het 10e zangvers van Psalm 72. Geven u vrede. Amen.